Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En zingen wij het zevende vers van Psalm 99. Gij met hen begaan, hebt een wens voldaan, Heere, die naar uw woord hun gebed verhoort. Gij waart hun lot, hun vergevend God, schoon om hun zonden straffen ondervonden. Het zevende van 99. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit 1 Johannes 3, de versen 1 tot en met 16. En daarna doen we belijdenis des geloofs en wij zingen Psalm 141, vers 2 en 3. Mijn been met opgeven handen en het derde, zet Heere een wacht voor mijn lippen. Wij noemden nu dus 1 Johannes 3, vers 1 tot 16, de 12 artikelen. En Psalm 141, vers 2 en 3.
Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien, gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kindekens, dat u niemand verleide, die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, omdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood, omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn hoorders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 51. En dat beleiden wij met de kerk van de reformatie. Welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is wel ons, arme zondaren, al onze misdaden. En ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis uw genade in ons bevinden. Dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Tot zover het belijden van de kerk. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Zo naderen we voor de tweede maal aan deze plaats. Voor uw heilig aangezicht, Heere. En vervul ons hart dan met eerbied. En schenk ons ook een hartelijke behoefte om eerst tot u te naderen. Want we zijn toch zo afhankelijk van uw bediening. En schenk ons de bediening van uw Heilige Geest, zowel in het spreken als in het luisteren. En ook wanneer het dan deze avond zal gaan over het gebed dat gij uw kinderen leert, om elke dag, ja, elk moment te bidden. Te bidden, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Och Heere, u kent ook de strijd daarin. En u kent ook de praktijk daarin. Heere, bekeer ons van onze vormelijkheid, van onze dodigheid, van onze ingezonkenheid. En geef ons een blijvende ontdekking van wie we zijn in onszelf, zodat de Heilige Geest voor het eerst, of bij vernieuwing en telkens weer, hoe langer hoe meer, ons leert, dagelijks en elk moment, dat de zonde ons aankleeft en plaagt, te bidden om vergeving. En dat er vergeving is, alleen in het bloed van Christus en nergens anders in. Niet in onze goede voornemens, zelfs niet in het breken met de zonde, zelfs niet in een godzalige levenswandel, waar dan ook, maar nergens anders in dan alleen in dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Uw woord gaat ons erin voor. Wanneer zij beleidt en het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. En Heere, dat is de bloedtheologie die door heel de Bijbel heen loopt. Direct al vanaf het eerste moment hebt u dat laten zien aan Adam en Eva toen u dat dier slachtte. En zo hebt u de vaderen geleerd om offers te brengen en het bloed te laten vloeien. En ook Mozes hebt u dat meegegeven in de schaduwdienst. En in de profetie wordt duidelijk verwezen naar het bloed des lams. En in het Nieuwe Testament hebt u zich geopenbaard, Heere Jezus, als het lam dat van God gezonden is, dat zijn bloed moest geven. Moest geven als de enige losprijs voor de zonde en de ongerechtigheden van uw kinderen. En Heere, daarom wordt dat bloed hen zo dierbaar, gepast en noodzakelijk. En geef dat zij niet anders dan door dat bloed leren tot God te gaan. Dat is een verse en een levende weg, die nooit opdroogt, die altijd haar kracht zal blijven doen. Daarom hoeft er niet meer geofferd te worden, zoals de Rooms-Katholieke Kerk dat leert. Want gij hebt met dat eenmalige offer gereinigd degene die gij geheiligd hebt. En Heere, geef toch dat de noodzakelijkheid in ons aller hart gewerkt zal worden. Door het ontdekkend werk van de Heilige Geest. Dat onze ogen geopend worden voor de bijzondere positie die u inneemt. Als degene die van God gezonden is om dat bloed te geven, die geboren is uit de maag Maria, om dat bloed te kunnen geven als mens, als rechtvaardig mens. En dat u zo aan al de eisen van Gods recht voldoet als middelaar. Zulk een hoge priester betaamt ons, Heere, heilig en onnozel, onbevlekt en afgescheiden van de zondaren. En Heere, zou u ons dat willen leren. En wij bidden u of gij ook ons wil helpen om dat onder woorden te brengen. Gedenk ons dan ook persoonlijk in deze worsteling, dat wij nooit menen u aan te kunnen doen buiten de vergeving van zonden om. En dat we daarnaar staan zullen. En denk aan hen die daarom mee worstelen, die daarom bekommerd zijn. Die als christen uit de Bunyans christenrij zeulen onder dat pak van zonde. En die misschien al alles geprobeerd hebben om van dat pak af te komen, maar niet weten hoe dat moet. Dat zij ook gebracht zullen worden bij de enge poort. En dat zij ook onderwezen zullen worden in het huis uitlegger. Om gebracht te mogen worden bij het kruis. De enige plaats waar een zondaar bevrijd zal worden van dat pak, van die lading. En Heere, wilt u daartoe ook de prediking gebruiken? Gedenk al uw dienstknechten, zendelingen, evangelisten. In het bijzonder ook diegenen die vervolgd en verdrukt worden, wilt gij ze bemoedigen en sterken en vrucht geven op hun bediening. En Heere, gij zult uw raad uitvoeren, dat weten we zeker. Gij zult uw welbehagen uitvoeren. Maar kon het zijn dat het hier in onze gemeente nog eens een krachtige opwekking mag komen van het geestelijke leven. En u wordt daar toch in verheerlijkt. In de veelheid van de onderdanen is des konings heerlijkheid, ook onder onze kinderen. Dat ze heel jong u de Heere mogen gaan zoeken. Onze jonge mensen, wil ze toch alstublieft bekeren. Hun ogen openen voor de vergankelijkheid van dit leven. En de leegheid van dit leven en de leegheid van ons hart. En dat zij ook echt gaan voelen dat ze niet eerder gelukkig zullen worden dan wanneer zij u leren kennen. En ook onze ouderen. Degene die verantwoordelijk zijn voor onze kinderen. Heren, wij bidden u voor de ouders. Wilt u ze helpen in de opvoeding? De ouderen die onbekeerd zijn. Die zo dicht bij het graf verkeren. O Heren, gedenk ze toch en wilt u ze nog eens als een brandhout uit het vuur rukken. Opdat zij ook gerechtvaardigd mogen worden voor God voordat het te laat is. Heren, wij bidden u. Of gij ook met het brede kerkelijke leven wil zijn, ook als we komende week particuliere synode van het zuiden hebben. U weet wat er aan de hand is in onze kerken. We zijn er echt bedroefd onder wat er allemaal gebeurt in onze kerk. En we weten niet hoe de toekomst eruit zal zien. Ook daarin volvoert gij uw raad. En ook uw oordelen. En wij bidden u of gij u wil ontfermen over onze kerken, of gij erin wil blazen, Heren. Opdat degene die pal staan voor de waarheid gesterkt mogen worden, en degene die de neiging hebben om te dwalen bekeerd zullen worden. En dat hun ogen geopend zullen worden. Opdat zij terug mogen keren van deze heilloze weg. En we bidden u dat niet alleen voor onze kerken, maar voor alle kerken, Heere Nederland. Och Heere, u gaat een weg met de kerk van Nederland en geef toch dat wij dat zien. En dat we er ook onder gebukt gaan. En we bidden u ook voor ons land en volk. In het licht van de achterliggende week, de verkiezingen hebben plaatsgevonden. En we weten hoe het verdeeld is. En we weten waar ons volk ook achteraan gaat. Ach, Heere, geef toch dat we niet meedoen met die leegheid. Maar dat wij belijden de Heere regeert. En dat wij niet anders begeren dan de wil te doen van de koning der koningen. En gedenk aan hen die trachten ook uw woord te laten horen in de vergaderzalen. We bidden u of gij zo met deze wereld wil zijn, in het bijzonder ook met uw volk Israël. Ontfermt u zich over haar, bekeer ze toch tot u. Heere, help ons om het van u alleen te verwachten en tegen de zonde te strijden en op te zien tot u, o Heere Jezus Christus, die de overste en de leidsman is van uw kerk. En dat vragen wij u eerbiedig uit genade in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 101, vers 1, 2, 3, 4 en 5. Dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Er zijn drie rondgangen. 101, vers 1, 2, 3, 4 en 5. Straks na het amen van de prediking zingen wij het gebed des Heren. En daarvan het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie ons er zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleen. Wij schelden kwijt wie ons misdeen. Het zesde van het gebed des Heren. Na het amen van de prediking. We zijn dus toe aan de vijfde bede, gemeente. Vergeef ons onze schulden. Het woord vergeven in de Bijbel betekent eigenlijk optillen, neem het van ons af. Zoals dat Bunyan ook tekent in de Christenreis, waar een christen sjouwt met een groot pak op zijn schouders. Vergeef het ons, Heere, neem onze schulden van ons af. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. We willen dat met elkaar overdenken aan de hand van drie gedachten. Allereerst belijdend onze schuld. Ten tweede steunend op Christus. En ten derde vergevend onze naaste. Dus vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Belijdend onze schuld, steunend op Christus en vergevend onze naaste. We zijn bezig, gemeente, met het gebed van Gods kinderen. Zo leert de Heer Jezus het ook zijn discipelen. Direct bij de aanvang van dat gebed, dan leert hij immers hen aan te spreken, onze Vader. Het gaat dan ook om de verhouding met God en de zijn. En ook zij hebben telkens dit gebed nodig. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Betekent dat iemand die daar nog buiten staat, dat gebed dan niet hoeft te bidden of niet mag bidden? Uiteraard wel. Want dat is voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw nodig. Ik hoop dat we ook het inzicht mogen krijgen, gemeente, dat God buiten de vergeving van zonden niet met ons van doen kan hebben. Hij kan buiten de vergeving van zonden geen gemeenschap met een zondaar oefenen. Buiten de vergeving van zonden is God immers een verterend vuur voor de zondaar. En kan hij niet voor God bestaan? Dat komt omdat God heilig is en rechtvaardig is. Hij kan echt niet met de zonde op een of andere manier gemeenschap hebben. Dat kan God niet. Als God dat zou doen, dan houdt God op om God te zijn. God die moet de zonde direct straffen en uitdelgen. Daarom is het een wonder dat wij hier nog zijn. Dat is Gods langmoedigheid. Gods verdraagzaamheid. Hij heeft al die eeuwen dat opgespaard, om het even zo uit te drukken. Zo staat het ook in de Bijbel. Totdat hij die zonden gestraft heeft in het bittere lijden en sterven van zijn lieve zoon. Kijk, en dat moeten wij ons bewust gaan worden. Dat mijn zonden vergeven moeten worden. Daarom zal de Heilige Geest, ook wanneer hij dat gaat toepassen in het leven, dat levend maken voor u en mij. Dat het een werkelijkheid voor mij wordt. Dat ik dat ook beleef. Dat ik dat ook voel. Dat dat voor mij ook echt een last gaat worden. En dat ik daar echt onder gebukt ga. Dat ik zeg, Heere, mijn zonden zitten tussen u en mijn ziel. En ook na ontvangen genade, wanneer de Heere in het evangelie die opening heeft gegeven, dat de Heere uw zonden wil vergeven, dat hij met de belofte Gods tot u gekomen is, dan toch daarna dan in de aanvechting en in de strijd, dan is dat elke keer weer een zaak die nieuw moet worden. Vergeef ons onze schulden, Heere, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En daarom zal de Satan op dat punt voortdurend aanvechten. De Satan die speelt namelijk een hele belangrijke rol, of laat ik het anders zeggen, belangrijk, een gemene rol in het leven des geloofs op dat punt. Want hij weet wel dat dat een zeer aangevochten zaak is in het leven des geloofs. Dus hij zal altijd proberen dat in twijfel te trekken. Ik las bij Ursinus het volgende, ik lees het u dat voor. Daarom rust de Satan niet, maar hij tracht onze gewetens onder het bidden te verontrusten. Als hij ons deze gedachten inblaast. Je gaat op je knieën. Schaamt u zich niet, zo zegt hij. Schaamt u zich niet, u ellendige mensen, om voor Gods aangezicht te verschijnen en God uw Vader te noemen, daar u nooit gedaan hebt wat een kind schuldig is te doen. Hoe durft u te bidden dat Gods naam geheiligd worden, terwijl u uw leven zo doorbrengt? Hoe durft u te bidden dat zijn naam om uwentwil niet gelasterd wordt, terwijl dat wel gebeurt? Bid u of hij in u wil heersen, u wil geschieden. U die de zonde in uw lichaam laat heersen, schaamt u zich niet? Bid u dat Gods wil geschieden, terwijl uw begeerte iets anders wil? Hoe durft u het brood dat alleen voor de kinderen bestemd is te begeren, terwijl u dat niet waardig bent? Dat zijn herkenbare inwerpingen die de duivel inwerpt terwijl Gods kind op de knieën ligt en worstelt om de vergeving van zonden. Dat doet hij om hen moedeloos te maken. Dat doet hij om hen de mond te snoeren, zodat zij stoppen met bidden. Dat zij zullen wanhopen dat het voor hen niet is, de vergeving van zonden. En toch gebruikt de Heere ook dat om ons ervan bewust te worden dat wij zondaren zijn. Dat wij dat echt ook gevoelen. Wat David zingt, ik gevoel de grootheid van mijn schuld. En ik zie mijn kwaad, mijn zonde telkens voor ogen zweven, Heere. Om te beleven wat nou schuld is tegenover God. Dat inzicht te krijgen. En daarom zie je ook dat onze catechismus in haar belijdenis, als het ware de leerlingen dat gebed op de lippen geeft. Lees maar mee. Dat is: wil ons, arme zondaren, al onze misdaden. Het is alsof die leraar wil zeggen: bid dat maar. Nee, niet alleen maar napraten hoor. Dat is niet zo moeilijk. Maar ik hoop dat je het beleeft, zo wil die leraar zeggen. Wat? Nou, dat eerste woordje, dat is arm. Bid dat maar. Beleid maar hoe arm je bent. Want dat maakt de zonde ons, gemeente. Arm. Echt waar. Je kunt het vergelijken met iemand die verslaafd raakt. En die al zijn geld in die verslaving steekt. En heel zijn spaarbankboekje is al leeg. Maar die verslaving die drijft hem elke keer naar geld. En moet op allerlei manieren geld zien te krijgen. Hij gaat stelen uit de portemonnee van zijn moeder. Hij gaat op dievenpad en gaat inbreken. En hij bouwt de schuld alleen maar op. Door die verslaving wordt hij ertoe gedreven, wordt hij steeds armer. Zo is het ook met u en met mij, gemeente. Zonde is een ontzaggelijk kwaad dat ons verarmt tot en met wil ons armen. Kijk, en dat moet ontdekt worden, maar zolang een mens niet ontdekt wordt, dat geldt ook als hij gaat stelen op het dievenpad en het lukt hem allemaal en hij kan zich een beetje overeind houden. Maar dat moet ontdekt worden en dat doet de Heilige Geest door de scherpe wetsprediking, dan ontdekt hij mij daaraan. Om mij schuldig te stellen tegenover God. En dat ik tegenover die schuld eigenlijk niks heb. En volstrekt arm aan de dijk sta. Arm. Kan God niets aanbieden. Is dat ook zo, gemeente? Dat je ook zegt, ik... Of zegt u, ja, maar ik ben toch echt wel een beetje netjes. Ik weet niet waar u het over hebt, dominee. Ja, tuurlijk maak ik ook fouten, maar... Dat voel ik niet, dat beleef ik niet. Kijk, u voelt wel, gemeente, dat daar een wonder voor nodig is om dat ook echt te beleven. Want anders dan komen we altijd met iets aan waarmee wij menen toch nog... Ja, wij zeggen dat niet, daar zijn we te rechtzinnig voor. Toch nog voor God, misschien... Wees nou eens eerlijk. En dan het woord zondaar. Wil ons arme zondaar. Hij kiest voor een verzamelnaam. Hij zegt niet wil ons arme leugenaars. Ja, maar je bent toch ook een doodslager, ja. Je bent toch ook een dief, ja, dat is ook zo. En een godslasteraar. Een afgodendienaar, ja, dat is ook zo, ja. Ja, en je ontheiligt Gods dag toch ook, ja, dat is waar. Ja. En je lastert toch ook over je naaste. En je begeert toch ook kwaad te doen tegen Gods geboden, ja, dat is ook zo, ja. Nee, dat is geen dooddoener, het woord zondaar. We zijn allemaal zondaren, hè, dominee. Nee. Dat is geen compliment. Echt niet. Dat moet je zomaar niet gebruiken omdat je degelijk en rechtzinnig wil zijn. Dat is een vreselijk woord. Dat is in Gods woord echt het woord voor iemand die moet en vrijwillig ongehoorzaam blijft aan God. En daarom zegt die leerling, typeer het dan maar als misdaden. Al onze misdaden. Een misdaad in de samenleving, dat zijn de meest ernstige misdrijven die een mens kan doen. Daar staat levenslang op. In sommige landen staat daar de doodstraf op. Maar zo beleven die leerlingen het wel. Dat is echt geen overdreven taalgebruik, jonge mensen. Daar wil je misschien niet van horen, maar toch is het echt zo. Wanneer Gods kind ook in de dadelijkheid zondig, dus echt een zonde doet vanuit dat zondige hart, dan krimpen ze in één van binnen. Dat zie je misschien niet voor ogen, maar zo gaan ze toch wel weer naar huis toe. Zo gaan ze de fiets op, zo lopen ze over de weg, zo zoeken ze de binnenkamer op, zo slaan ze op het borst en ze zeggen, o God, wees mij de zondaar toch genadig. Maar er staat ons, wil ons. Dus het is niet alleen persoonlijk, maar ook ons. In meervoudsvorm, ons, dat is met de kerk van alle tijden en plaatsen, maar ook in het gezelschap waar ik mij verkeer, wil ons, arme zondaren. Want je gaat namelijk terug naar Adam. Je voelt je verbonden aan Adam. Je voelt je verbonden aan je vrouw, je kinderen. Je voelt je verbonden aan je kleinkinderen. Aan je buurman die daar de auto aan het wassen is op zondag. Je voelt je daaraan verbonden. Je voelt dat je medeschuldig bent. Omdat je God samen als mens, als mensen niet de eer geeft waar hij zo'n recht op heeft. Alle schepselen, die hebben de roeping om God te loven en te prijzen tot in der eeuwigheid. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden, Heer. Leef dat, gemeente. Als kinderen Adams, ene grote familie. En ook de boosheid die ons altijd aankleeft, staat er dan in het antwoord. Want dat kleeft altijd aan, dat ziet op de inwonende zonde. De Bijbel gebruikt daar een uitdrukking voor in Hebreeën 12 vers 1. De zonde die ons lichtelijk omringt, dat betekent die ons makkelijk omringt. Je komt met je mooie pak om een pas geverfd huis te bekijken. Ik heb het beeld wel eens meer gebruikt. En je loopt door dat huis heen en de bezitter van het huis die zegt wel goed opletten, want alles is pas geverfd. Dat je geen vlek op je kleren loopt en je staat buiten. Och, toch nog eventjes iets aangeraakt. Zonde. Die me altijd aankleeft. Zoals je aan het zwemmen bent in een zwembad. En overal omringt je het water. En zo is het eigenlijk ook met de zonde. Ook als we hier in de kerk zitten. Als we luisteren naar de preek. Als ik aan het preken ben, gemeente. Als ik aan het bidden ben. Ons kleeft altijd de zonde aan. Dat is de belijdenis die deze leraar zijn leerlingen meegeeft. Hij zegt, je bent constant in besmet gebied en je bent al verdorven. En je loopt telkens weer dat op. Oh ja, de wedergeboren zondaar die zou wel heilig voor God willen leven. Dat ligt in de keuze van zijn hart. Maar ik kan het niet. En daarom heeft hij dagelijkse vergeving van zonde nodig. Ach, sommige mensen houden hier niet zo van dat allemaal gezegd wordt over de zonde. Dan wordt dat al gauw gezegd, ja, altijd dat gewaarschuwd voor de zonde. Maar gemeente, als een dominee dat niet doet, dan is hij als een kwakzalver, als een dokter die een mens terugstuurt door te zeggen van meneer, u hebt een griepje en u moet het even uit gaan zieken en gebruik maar een paracetamol. Maar ondertussen woekert er een ernstige ziekte in zijn longen voort. En als hij dan na verloop van tijd toch weer terugkomt met zijn klachten en de dokter die stuurt hem dan door, dan mag je dat die dokter echt wel kwalijk nemen dat hij niet doorgepakt heeft. En zo is het ook met de predikinggemeente. Als een herder en leraar dat niet doet en hij gaat het allemaal een beetje bagatelliseren, dan is hij een kwakzalver. Maar de kwaal moet duidelijk aangewezen worden dat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben. En dat we daarom schuldig staan tegenover God en zijn straf verdiend hebben, gemeente. We hebben vergeving nodig. En dan maar niet één keer. Maar ook telkens weer opnieuw. Of kun jij zonder? Redeneert je er misschien over? Redeneert je er misschien heel rechtzinnig en degelijk over dat je ook zegt, ja, nou, maar dat kan een mens toch zomaar niet zeggen dat zijn zonden vergeven zijn. Dat weet ik ook wel. Maar waarom zegt u dat? Zegt u dat om dat dan toch weer naast u neer te leggen dat u en ik vergeving nodig hebben van al onze ongerechtigheden? En daarom stop met dat geredeneer. En buig je knieën. En zeg, o God, wilt u me het leren? Dat mijn zonden vergeven moeten worden. Geef mij maar dat zondebesef. Geef mij maar dat schuldbesef, Heer. Zodat het voor mij gaat leven. En dat ik uitgedreven zal worden tot de troon der genade. Om niet eerder te rusten. totdat het ook uit de mond des Heren ontvangen wordt. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Dat ik mag leven bij de noodzakelijkheid daarvan, Heer, van de vergeving van mijn zonden. En dat dat echt mag zijn in mijn hart, om te komen tot die oprechte zonde- en schuldbelijdenis voor uw aangezicht en te smeken om de vergeving van zonden, want die vergeving van zonden, die is er bij de Heer. Die hoeft niet bij de Heer uitgevonden te worden, uitgezocht of uitgedacht. Die is er. De dichter die zegt, bij u is vergeving. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Steunend op Christus. Want dan zegt onze catechismus, om des bloeds van Christus wil. Niet toerekenen. Dat is de grond. Nee, God kan niet zomaar de zonde vergeven. Echt niet. Wij mensen kunnen soms wel eens zeggen, nou doe toch niet zo moeilijk en vergeef het dan. Nou ja, vooruit dan maar. Maar zo doet God niet. Echt niet, gemeen. Want God die kan de zonde niet ongestraft laten. Dat kan hij niet. Hij is vertoornd over de zonde. En hij moet de zonde straffen met tijdelijke en eeuwige straffen, zegt onze catechismus. Hij is vertoornd tegen Adam en al zijn nakomelingen. En de gemeente, ik wil daar niet theoretisch over preken. Och, de Heere geef het. Dat we het voelen, dat we het beleven. Dat God dat niet kan, dat God de zonde niet zomaar kan vergeven. En al zou nu de zonde, stel dat eens dat mogelijk zou zijn, hè, dat wij zelf boetedoening zouden kunnen doen. Stel dat dat mogelijk is. En dat er op een gegeven moment een maat in te meten is. Dat God zegt, nou goed, oké, meneer, dan leg ik u 30 jaar gevangenisstraf op. Elke dag wordt u 3 keer per dag gegezeld. En als u dan ontslagen wordt, dan moet u nog zorgen dat er nog een flink bedrag wordt betaald. En dan op een gegeven moment, dan hebt u toch echt wel uw straf uitgezeten en betaald. Stel dat dat nou eens mogelijk is, zou u er dan zijn? Zou God dan zeggen, nou is het echt wel genoeg. Maar dat is de hoofdschuld niet, gemeente. De hoofdschuld is dat God zijn beeld kwijt is. En daar gaat het ook om in de vergeving van zonden. God die wil die nieuwe gehoorzaamheid. God die wil die gehoorzaamheid waarmee hij Adam en Eva geschapen heeft. Dus de vergeving van zonde kan alleen geschieden als die twee dingen echt bevredigd zijn voor het aangezicht van God. 1, dat de zonde rechtmatig gestraft wordt. En 2, dat hij zijn beeld terugkrijgt. Kijk, en dat kunnen wij niet meer. Wij kunnen die straf nooit en te nimmer dragen, want dat zal een eeuwige straf zijn. En we kunnen God ook dat beeld niet meer teruggeven. Omdat wij in onze doodstaat terechtgekomen zijn, in onze vijandschap, in onze onmogelijkheid om God weer terug te geven. Waar we zo heerlijk mee geschapen zijn, gemeente. Kijk, en dat eist God van de mens. En als hij dat terugkrijgt, dan zal hij de zonde vergeven. Snap u het, gemeente? Vandaar ook dat er een middelaar moet komen. Vandaar ook dat er iemand moet komen die waarachtig mens is. En rechtvaardig mens is. Die de straf kan ondergaan als mens. De eeuwige straf die tegelijkertijd God moet zijn om dat ook weg te kunnen dragen. Maar niet alleen die straf wegdragen, maar ook dat beeld teruggeven aan God. De hoofdschuld. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste van mijn ingewand, o Vader. Ik zal van meet af aan die gehoorzaamheid vertonen. Ik ben de tweede Adam. Ik zal uw wet gehoorzamen, Heere. Ik zal zonder zonde blijven. Hoe zwaar ik ook verzocht zal worden door de duivel. Hoe hij ook probeert mij als de tweede Adam te laten vallen. Maar mijn gerechtigheid zal zijn als een keisteen. En er zullen de pijlen van de Satan op afketsen, Heere. Ik zal u voortdurend gehoorzaam zijn tot in het uiterste. Ja, tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Zodat u een vermaak in mij zult hebben. En dat gij uw beeld weer terug hebt, o Vader, in de mens. En dat u dat straks mijn volk en kinderen zult toerekenen. Alsof zij dat gedaan hebben. Ik zal dat in hun plaats gaan doen, o Vader. En dan zal ik ook de straf op mij nemen. Die verbonden is aan de zonde en de ongerechtigheden. Zodat uw toorn echt geblust zal worden. Op mijn vlees, o Vader. Dat zal hij doen voor zijn volk gemeente. En dat heeft hij als borgenmiddelaar ook daadwerkelijk gedaan. In volkomen gehoorzaamheid heeft hij dat verworven voor de zijn. Nee, niet voor alle mensen. Nee, gemeente. Het wordt wel alle mensen gepredikt. Dat is de prediking van het evangelie. Dat er vergeving is bij God. En ik wil even dat misverstand van vanochtend wegnemen. Ik zei bijvoorbeeld van die moordenaar in Utrecht. Daar bedoelde ik mee dat allerlei soorten zonden in die beker waren. Allerlei soorten zonden heeft God gelegd op de zoon van zijn eeuwige liefde. Maar hij betaalt voor de zijnen. Voor de zijnen. En waarom voor de zijnen? Omdat God ze lief gehad heeft van eeuwigheid. En omdat de eer van God daaraan verbonden is. God laat dat niet aan een mens toe. Om er wel of niet voor te kiezen. Want dan zou God nog afhankelijk zijn van de mens. Dan zou hij nog moeten afwachten of er één van u zou komen. En zou zeggen, nou zou u mijn zonden dan willen vergeven. Maar hij zegt in zijn woord, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom kun je in zekere zin ook zeggen dat de vergeving van zonden alvast ligt in het besluit van God. Wie hij vergeeft. Maar dat hij ze in de tijd, in het uur van de wedergeboorte, zet voor rekening van Christus. Vanaf het eerste moment, gemeente, staan zij voor rekening van Christus. Want God die kan niets met een mens beginnen als hij niet eerst zijn zonden vergeeft. Daarom zal hij in het uur van de wedergeboorte, als hij afgesneden wordt van Adam en ingelijfd wordt in Christus, direct voor rekening van Christus staan. Anders kan God hem echt niet wederbaren, gemeente. Hij kan een mens alleen maar verdoemen. En dat gaat nou de Heilige Geest in de oefeningen des geloofs leren, onderwijzen. We zien daar een prachtige illustratie van in de christenreis. Hoe de Heere dat uitwerkt in het leven van een arme zondaar. Als Christen met dat pak der zonde uit stadverderf vlucht. En de eerste aanwijzing krijgt in het evangelie. Dat de evangelist hem wijst dat hij naar de enge poort moet. En dat hij in zijn blindheid dwaalt. En allemaal om van dat pak af te komen, maar hij ziet het niet.
Hij weet niet hoe hij er vanaf moet komen, gemeente. Eerst valt hij in de poel moedeloosheid. En dat is als een zondaar. Als een zonde wordt ontdekt en niet meer en niet alleen maar zonde ziet. En denkt, hoe zal ik daar ooit van verlost worden? Hoe zal ik daar ooit van bekeerd worden, Heer? En als hij dan even weer een ademtocht krijgt, dat hij dan een dwaalweg ingaat, dat hij probeert door de werken van de wet misschien van dat pak af te komen. Maar het werkt averechts, gemeente. Want hoe meer hij met de wet in de weer gaat, hoe erger het wordt. En dan dreigt hij als een rots hem te verpletteren. En dan krijgt hij een vermaning van meneer Evangelist, dat hij van de rechte weg is afgedwaald. En die wijst hem op dat enge poortje, telkens weer. Omdat er staat hier in onze catechismus, alleen om des genoegs doens wil van Christus. Alleen daarom. En dat is een levenslange les, gemeente, want ook Gods kinderen moeten dat met vallen en opstaan telkens weer zien. Want anders vallen ze elke keer weer terug in dat verbroken werkverbond, in dat wetticisme, in dat werken, in dat zich vastklampen aan een gestalte, aan tranen. En daarom is dat een oefening wat hier staat in onze catechismus. Een oefening van het geloof, dat hij dat beleeft. Ik arme zondaar, laat ik het maar niet hebben over de rest. Ja, er staat wel in de catechismus, wij arme zondaar. Ja, dat is zo, meerderheid. Ja, gemeenschappelijk, dat hebben we allemaal, maar ja, ik wel de grootste. Ik wel de grootste. Maar dat weet u niet. Dat weet je niet, vrouw. Als je vrouw zegt, ja, maar u, jij, ja, maar pa, of ja, maar ma, als je ma de Heere vreest. En dan zegt, ach kind, je moest eens weten wat er allemaal in mijn hart leeft. Echt, ben ik beter dan jij. Dat is geen vrome praten. Dat is praat naar de schrift. Dat heeft Paulus ook gezegd, ik de grootste der zondaren. Maar daarmee oefent de Heere zijn kinderen in de weg der ontdekking om elke keer weer uit te gaan tot die fontein die geopend is in de belofte van het evangelie. Tot vergeving van zonde. Maar geef Bunyan toch kostelijk onderwijs als hij door dat poortje gegaan is. Met dat pak op zijn rug dat meneer Helper dan op zijn vraag een antwoord geeft. Hij zegt ja en toch nog dat pak. Dat wil niet zeggen dat hij niet deelt in de toerekening van Christus. In de vergeving van Gods kant, maar hij beleeft het zelf zo anders, gemeente. Het drukt hem neer, dat pak. En dan zegt meneer Helper, eerst naar huis uitlegger. En dan daarna kom je op de plaats waar het gaat gebeuren. Hij geeft hem een belofte mee. En een belofte gemeente is altijd bedoeld om erin geoefend te worden. Een belofte is niet een soort verzekeringspolis die je in je binnenzak kunt steken, die je af en toe dan eens eventjes tevoorschijn kunt halen, dat je denkt, waar ben ik van verzekerd als me dit of dat zal overkomen? Afgezien of je dat doet. Maar zo is de belofte van de vergeving van zonden absoluut niet. De Heere die leert op de school van de Heilige Geest juist werkzaam te worden met die belofte. Opdat die belofte vervuld zal worden in je leven. En dan gaat de Heere leren. Hij gaat je onderwijzen. Wat daar nou aan ten grondslag ligt. En dat is dat kleine zinnetje wat hier staat. Om des genoegs doen wil van Christus. Om des genoegs doen wil van Christus, Heer. O Heere, leer mij dat toch. Niet alleen maar theoretisch, maar ook bevindelijk. Leer mij dat hoe langer hoe dieper te doorleven. Leer mij uw lijden recht te betrachten. Leer me het, Heere. Leer mij dat zien. Wat nou ten diepste de eis van God is geweest. En waarom ik daar niet aan kon voldoen. En waarom ik daarom niet zomaar mijn zonden vergeven kunnen worden. Laat mij dat zien, Heere. Laat mij dat beleven. Laat mij dat inleven, Heere God. Opdat ik ga verstaan dat dierbare, bittere lijden en sterven van de Heer Jezus Christus om des genoegdoens wil. En dat ik het leer in mijn leven dat het echt genoeg is wat Hij gedaan heeft en dat voor mij. Dat ik mij dat mag leren toe-eigenen, gemeente. Door het waarachtig zaligmakende geloof. Want dat is een zeer aangevochten zaak. Omdat hij zich telkens weer schuldig bevindt tegenover God. Strafwaardig tegenover God. De Heer Jezus leert dat zijn discipelen te belijden. Vergeef ons onze schulden. Denk erom, schulden zijn het. Vanwege je zonde en ongerechtigheid. William Perkins die schrijft in zijn verklaring bij dit gebed. Dat Gods kinderen dat druppelsgewijs ontvangen en beleven. En dat heeft niets te maken met het feit dat er niet voldoende ruimte zou zijn in het bloed van Christus. Want hoe erg je ook gezondigd hebt, hoeveel ook en hoe groot ook. Maar het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden, dat heeft niets te maken met de ruimte die er is in Christus. Dat heeft ook niets te maken dat God het dan maar half toerekent. Dat is niet zo. Maar dat heeft te maken met de zwakheid van het geloof. Dat geloof dat moet geoefend worden. Dat moet gesterkt worden door de Heilige Geest. Dat heeft te maken met de aanvechtingen van de duivel. En het aanklagende geweten. En die aanklagende wet. En dan gaat hij het leren om dan te bidden. Heere, denk toch aan het vaderlijke meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn immers bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid de ere te geven. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden, o Heere. Dan ga je Hiskia begrijpen. En toen hij die boodschap kreeg van Jesaja. Toen Jesaja tegen hem zei van bereid je huis want gij zult sterven. En dat hij naar de wand keerde. En dat hij begon te smeken. Niet om er nog een aantal jaren eraan toegevoegd te krijgen. Of dat hij beter mocht worden. Maar wees gij mijn borg. Hij kwam in een crisis terecht. En je moet niet denken dat Hiskia daar niet in onderwezen was. En dat hij daarvoor geen kind van God was. Maar hij werd als het ware in de diepte gegooid. En nu komt het erop aan, Hiskia. Straks dan zul je moeten verschijnen voor de rechter. En kun je voor God bestaan? Toen werd hij in een oefening gebracht. Van een geloof. Om te smeken. Heer, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Hij zag wel wie dat zou moeten zijn. Dat blijkt heel duidelijk uit het gebed. Hij zegt, Heere, ik word onderdrukt door mijn zonde en schuld. Wees gij mijn borg. Wilt u ertussen komen? David. David die uit de mond van Nathan hoort dat zijn zonden vergeven zijn. Vlucht de binnenkamer in. En vraagt, Heere, wees mij genadig. Naar de grootheid van uw barmhartigheden. Twijfelt hij dan aan de belofte? Aan de waarachtigheid van de belofte. Wel nee. Maar hij wil dat voelen. Verzegeld krijgen aan zijn hart. Zodat hij het mag zeggen. Heer, nu is het niet alleen voor anderen. Maar ook voor mij. En opnieuw weer voor mij, Heer. Meneer Perkins die geeft een advies. Een geestelijk advies, gemeente. Wanneer je nou topt over je zonde en ongerechtigheden. Dan zegt hij, beleid dat dan voor de Heere. Beleid daarin je strafwaardigheid voor God. En je blijvende ongehoorzaamheid. Je machteloosheid. En dan zegt hij, neem dan de middelen vlijtig waar. Wanneer je niet durft te pleiten op de belofte van de vergeving van zonden. Neem de middelen vlijtig waar. Dat is, zet je onder de bediening der verzoening. En bid en smeek tot de Heer, of de Heer je dat wil schenken. Die vrijmoedigheid des geloofs. En smeek ook of de Heilige Geest je daarvan verzekeren wil. En je blijvend in dit gebedsleven zal oefenen. En dat je hoe langer hoe meer de troost gaat proeven en smaken. Dat er voor u vergeving van zonden is. In dat dierbare bloed van Christus. En dan wijst de catechismus een andere weg aan. Hoe een mens daar ook van verzekerd kan worden. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Namelijk vergevend onze naaste. We hebben dat samen gelezen in 1 Johannes 3. Wij weten, zegt Johannes, dat wij van de dood overgegaan zijn in het leven. Hoe weet je dat dan, Johannes? Nou, terwijl wij de broeders lief hebben. Daar weet ik dat aan. Hij heeft dus een wetenschap aan de geestelijke doodstaat. Wij weten dat wij van de dood overgegaan zijn in het leven. Dus hij weet ook van die geestelijke levendmaking. Maar dan noemt hij een onbedriegelijk kenmerk waaraan hij dat weet, terwijl wij de broeders lief hebben. En daar gaat het hier over, gemeente, als hier staat in onze catechismus, gelijk ook wij dit getuigenis uw genade in ons bevinden. Dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Hij voelt dus een getuigenis in zijn hart. Hij voelt dat de Heer in zijn leven aan het werk is. Hij voelt de liefde Gods in zijn hart. En dat is een teken dat de Heer zich ontfermd heeft over hem. Hij voelt de vrede Gods in zijn hart. En hij voelt dat die liefde ook wil liefhebben. Niet alleen het liefhebben van God, jazeker. Maar hij voelt ook dat die liefde, die wil ook de naaste liefhebben. En niet alleen de naaste die hem sympathiek is. Die hem ligt. Waar hij een band mee heeft. Maar de schuldenaar, dat staat hier. En dat roept een schuldeiser. Ik ben dan een schuldeiser tegenover die naaste. En die naaste die staat bij mij in de schuld. En dan ben ik bereid om zijn schuld kwijt te schelden, geliefde. Dus dat ik dat ook daadwerkelijk doe tegenover mijn naaste. Is dat een voorwaarde? Moet je dat zo lezen? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Net zoals dat ik ook mijn schuldenaar nu vergeef op dit moment. Dat u dan daarom mijn zonden ook vergeeft, omdat ik ook zo'n goede jongen ben. En zegt, nou ja, ik vergeef toch ook mijn naaste heren, dan zult u mij toch ook wel vergeven. Uiteraard niet, gemeente. Maar het is een automatisch gevolg ervan. Als God je zonden heeft vergeven. En zijn liefde heeft betoond. Zijn ontferming over zulk een. Over zo'n slechte slet als ik ben. Over zo'n huigelaar als ik ben. Dan is dat toch een automatisch gevolg dat dat ik de schuld die mijn naaste bij mij heeft veroorzaakt. Ja, waar heb ik het dan nog over? Waar heb ik het dan nog over, gemeente? Snap u? Kijk, en daarmee laat Christus iets zien, gemeente. Daar laat hij mij zien het onderscheid tussen de naam Christen en de ware Christen. Want de huichelaar die wil dat niet. Wat hier staat. Wat, dominee? Nou, dat ontdekt ons aan de haat die een mens heeft tegenover zijn naast. En die haat die kan een mens van nature niet uitblussen. Dat kan alleen door de liefde Gods. Kijk, en de huichelaar die kent dat niet. Dat leugenachtige, dat tweeslachtige. En hij wil laten zien het gewicht van de zonde. Van binnen die haat naar de naaste toe. Dat is zo verschrikkelijk, gemeente. Die naaste die naar God geschapen is. Ja, maar dominee, ik kan toch ook niet zomaar. Iemand kan toch, ja, die zoveel schade berokkend hebben en zo gekwetst en zo op je ziel getrapt hebben. Dan valt dat toch niet mee, dat kun je toch zomaar niet. Dat weet ik ook wel. En ja, wij kunnen dat toch ook nooit zoals God dat kan. God die kan echt volkomen de zonde vergeven. Hij vergeet het zelfs. Het staat in Gods woord. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog op u schelden zou. God die komt er nooit meer op terug. Nooit meer. Hij denkt er echt niet meer aan. Zo definitief is de vergeving van zonden. Maar dan moet je wel goed lezen wat er in onze catechisme staat. En daarmee wil ik het niet afzwakken, o gemeente. Maar wel laten zien dat onze catechisme oog heeft voor de zwakheid. Er staat dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Het gaat om het voornemen. Daar gaat het om. Het gaat hier om de juiste verhouding. Want kijk, wanneer een mens veel schade berokkend heeft aan een ander mens. Ik noem een voorbeeld, hij heeft hem bestolen. En op een gegeven moment wordt degene die bestolen is bekeerd. En de Heere die laat hem de liefde Gods ervaren in zijn hart. En hij gaat opeens anders bekijken tegen degene die hem bestolen heeft. Waar gaat het dan over? Dan gaat het meer over de persoonlijke verhouding naar die man toe. Dan gaat het erom van kun je die man vergeven? Heb je soms nog wraakgevoelens tegenover hem? Hij kan je niet meer vergoeden, bij wijze van spreken. En hij loopt nog steeds rond. Daar gaat het om. Het gaat er niet zozeer om over het oordeel over die man. Daar gaat het niet om. Dat zal God oordelen. En het gaat er ook niet om dat iemand niet een wettige weg zou in mogen slaan om bij wijze van spreken het recht aan zijn kant te krijgen. Want dan schakelt hij ook God in. Dan schakelt hij Gods dienares in. Dan schakelt hij een rechter in. Daar gaat het hier niet over. Dat is op zich legitiem. Maar het gaat om de persoonlijke verhouding. Het gaat erom van heb je nou nog wrokgevoelens tegenover hem of haar. Kijk, en de Heere bewijst in zijn woord heel duidelijk dat dat in strijd is met de liefde Gods. Ik hoop dat u ons begrijpt, gemeente. Het gaat er hier om dat wij beoefenen in ons leven. Mij komt de wraak toe en ik zal het vergelden. Want er zijn soms echt dingen die onoplosbaar schijnen te zijn. Die hebben zoveel schade berokkend. En elke keer dan loop je er weer tegenaan. En elke keer dan smart het je. Maar dat je dan toch je knieën buigt. En dat je zegt, Heer, Wilt u mij dan toch zoveel liefde geven, dat ik die man, die vrouw, toch in mijn hart vergeef. Omdat u mij ook vergeven hebt, gemeente. Daar gaat het hier om de gezindheid van het hart. Is het die gezindheid? Ik zeg het met alle voorzichtigheid, gemeente. Keer ermee tot uzelf in. We kennen elkaar. En ik heb dat zelf ook. Altijd moeten we weer voor het aangezicht van God verantwoording afleggen van onze gezindheid in het hart. En dat we in oprechtheid voor de Heere verschijnen met de bede: Heere, vergeef mij ook die zonde. Neem het alstublieft weg en vervul mijn hart met zoveel liefde dat ik de grootste vijand vergeven kan. Zoals Corrie ter Boom meemaakte net na de Tweede Wereldoorlog, toen ze weer een van de toespraken hield en dat opeens een man op haar afkwam. En dat die man zei: mevrouw ter Boom, kent u mij? En ze moest goed kijken. En die man die zei: de Heer is in mijn leven gekomen. En de Heere die heeft mij vergeven. Ik ben die kampbeul. En toen zag Corrie ter Boom erkenning in zijn gezicht, inderdaad. Het was de kampbeul. En toen zei hij: kunt u mij vergeven? Tegen Corrie ter Boom. En opeens flitste het door haar gedachten heen dat deze kampbeul haar zuster had gedood. En ze zag die beelden in het concentratiekamp waar ze zelf ook verkeerde. En ze zag hoe die kampbeul tekeer ging. En daar stond diezelfde kampbeul, die stond daar voor haar. En ze voelde in haar hart komen, opkomen: nee, ik kan het niet. En gelijk daaroverheen kwam het woord van: dan kan ik ook uw zonde niet vergeven. Toen werd ze bepaald bij deze bede: en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. Het waren natuurlijk fracties van seconden. Maar er kwam een schreeuw in haar hart naar boven toe. Met de bede: ach Heer, help me toch. En toen bepaalde de Heer haar met kracht bij Romeinen 5 vers 5. Terwijl de liefde Gods in onze harten is uitgestort. En toen voelde ze zo krachtig die liefde Gods in haar hart werken. Dat dat ogenblik de haat tegen die kampbeul versmolt. En dat ze hem de hand toereikte. En dat ze zei: ja. Ja. Ik heb u vergeven. Kijk, gemeente. Dat praat natuurlijk de daden van die kampbeul niet goed. En hij zal er ook voor geboet hebben. Pas jaren na de Tweede Wereldoorlog. Hij had zijn straf uitgezeten. En dat terecht. Maar toch die brok, die werd weggenomen. En wat is dat een zegen, gemeente. Als dat ook daadwerkelijk in je leven zou mogen gebeuren. Amen.
Oh.
eindigen met gebed. Heer, u bent de stille toehoorder van hetgeen wij gesproken en beluisterd hebben. En wat er aan in ons omgegaan is, want u bent de kenner van onze harten en de proever van onze nieren. En wij bidden u, bekeer ons toch tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn. En vergeef ons al onze ongerechtigheden en vervul ons met de liefde Gods. Opdat wij ook dat getuigenis uw genade in ons hart mogen ontvangen. Dat het ons ganse voornemen is onze schuldenaren ook te vergeven. En dat vragen wij u uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 32, het eerste vers. Welgelijk zalig is hij wiens zonden zijn vergeven. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.